De bril er maar bij op, als 50-plusser. Ik vond het wel mooi vanmorgen. Mijn thema is zichtbaar worden in bizarre tijden. Of zichtbaar blijven in bizarre tijden, moeilijke tijden. En nou ja, vanmorgen ging het natuurlijk ook over groep 8, hè, die tiener worden. Ik vond het een beetje lastig natuurlijk om hier op het podium te gaan om zichtbaar te worden. En dan blijven we liever zitten. En dat snap ik ook, en dat is soms ook erg lastig. Maar ik vond het wel mooi, het raakte mij wel. Ik denk, jullie mogen er zijn. Ik vind het mooi jullie er zijn. Ik moest nog even denken aan degenen die daar waren aan het Pinksterweekend, waar we zo'n spel deden, waar jullie je mochten verstoppen. Ik was een van degenen die jullie zichtbaar moest maken met, mijn telefoontje. En om die nummers van jullie te doen. Lekker geknokt met elkaar en ik zie daar achterin al iemand knikken. Maar dat is mooi. Jullie zijn belangrijk. En of je nou in groep 8 zit of een stuk ouder bent, ja, we vormen één gemeente. En dat vindt Jezus belangrijk blijkbaar. En want daar wil hij, ja, dat wil hij laten zien aan de wereld. En met elkaar optrekken. En of je nou net geboren bent of nog in de buik zit, zoals bij mijn dochter, waar vanmorgen al voor gebeden wordt. Het zijn momenten van zichtbaar worden. Als kind, als mens. En dat hebben we denk ik ook allemaal nodig. Maar dat is ook best lastig. En daar ga ik het met jullie over hebben. Want we leven in bizarre tijden. En ik hoef jullie de krant niet voor te lezen, maar ja, het is ingewikkeld. Ook als gemeente, hoe doe je dat nou? We proberen op de best mogelijke manier bij elkaar te komen. En dan denk je soms wel eens, hoe dan? Hoe gaan we dat nog volhouden met elkaar? En ik wil je eens één tekst lezen. Die hoef je niet op te zoeken, maar laat die eens op je inwerken. Maar Jezus zegt dat in Johannes 16, vers 33. Ik heb in de Nieuwe Bijbelvertaling gezocht en er staat, ik heb dit gezegd, dat zegt Jezus, hè, opdat jullie vrede vinden bij mij. En dan komt er een zinnetje achteraan en die triggert mij wel. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. En nog een zinnetje, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Er zit heel veel in. Hè? Er zijn een paar zinnen die Jezus daar uitspreekt. En dat raakt mij. Dat ik denk, ja, ik leef in deze wereld. En in deze wereld is het niet, gaat het niet van een leien dakje. Dat kent iedereen wel. Soms heb je echt van die periodes dat, hoe kom ik daar nog in? En Jezus zegt dat ook, hè, hier in het woord. Hè, vrede vind je bij hem, maar dat wil niet zeggen dat de tijd dan heel makkelijk is. Dat het allemaal vanzelf gaat. En er was ook iemand in de Bijbel, en die heeft heel veel geschreven, dat is Paulus. En die kon het eigenlijk heel goed vertellen. Er staan heel veel verhalen van hem in. Hè, brieven die hij geschreven heeft aan die gemeentes. En ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Handelingen 27. Maar voordat ik dat doe, ga ik jullie even een stukje meenemen in die context. Want dat is het verhaal van Paulus die daar met het schip mee moet naar Rome. En we weten allemaal, en dat is altijd ook soms weer het lastige, hoe dat afloopt. En dan heb je het einde al een beetje in zicht. Maar die Paulus die stond op een gegeven moment op de kade om in dat schip gevoerd te worden met soldaten. Met een aardige, vriendelijke hoofdman, gelukkig. Maar dat punt, bij dat schip, daar ging iets aan vooraf. En als je Handelingen leest, dat begint ergens in Handelingen 20. En als we Paulus een beetje kennen, Paulus was natuurlijk een enorme vechter tegen de kerk. En vervolger van de kerk. Als er iemand fanatiek was om het vervolgen van de kerk was, was hij het wel. Want hij vond het allemaal maar niks. En op een gegeven moment is hij aangeraakt door Jezus. Echt een ruige bekering, zeg maar. En dat had hij blijkbaar ook nodig. En als je nou in Handelingen leest hoe dat allemaal gegaan is, en dan in Handelingen 20, dan kiest hij ervoor om naar Rome te gaan, of naar Jeruzalem te gaan. Maar dan wordt het grillig. Zijn pad, hè, waar hij als prediker van Gods woord fanatiek ook in één keer op de kansel stond, ja, die werd grillig, want die joden wouden dat niet. Ze zouden het liefste morgen dood hebben. Wat zeg ik? Nu dood hebben. En dat ging heel ver. Als je die verhalen leest, op een gegeven moment Paulus, die moest op een gegeven moment vluchten en de soldaten hadden hem gepakt, want hij moest naar de gevangenis gebracht worden. En dan droegen ze hem over de menigte heen, anders overleefde hij hem gewoon niet. Als ik dat lees, dan denk ik, dan ging het wel heel heftig tekeer in dat leven van Paulus. En ze motten hem niet. Ze wilden hem dood. En Paulus, wel bespraakt als hij was, die bleef toch iedere keer God naar boven halen en wat hij geleerd had. Zover zelfs dat hij bij de stadhouders kwam en dat ze gewoon niet meer wisten wat ze met hem moeten. Hij was scherp in het woord, hij was scherp in zijn positie, hij was scherp in alles wat hij deed. dat op een gegeven moment Agrippa, de koning, zei van... wil je me soms bekeren? Zover ging die. Nou, ik vind het echt geweldig. Moet je nagaan. Dan is je leven je niet zeker, maar dan ben je zo sterk nog in je geloof. Dan maak je jezelf zo zichtbaar dat hij tegen Agrippa in discussie ging... en dat die Agrippa zegt, ja, maar wil je me soms bekeren of zo? De koning die dat zegt. Nou, dat is eigenlijk de context vooraf aan die tocht op de zee. En Paulus had zich beroepen. Hij had gezegd van, maar ik ben een Romein en ik wil naar Rome toe. En jullie mogen mij niet doodmaken. En dat moesten ze volgens de wetgeving doen. Nou, laten we daar eens naartoe gaan, naar het stuk in Handelingen. Handelingen 27. En er staan eigenlijk vier momenten in waar Paulus eigenlijk zichtbaar werd. Hey, ik ga niet het hele verhaal lezen, want dat wordt denk ik te lang. Maar er zijn vier momenten in dit verhaal waar Paulus zichtbaar wordt. En als je in vers 10 leest, daar begint het eigenlijk. Hè, ze zijn al een poosje op weg. En dan zegt Paulus op een gegeven moment, in vers 9 begin ik even... En omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd... omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen. He, moet je je voorstellen, Paulus als gevangene in dat schip, die stond op... en die zei, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. En dus Paulus had blijkbaar, ook denk ik met geestelijke ogen gezien, dit gaat niet goed. En hij kende de zee, daar zal ik straks nog een stukje van zeggen, en hoe dat kon gaan. En hij waarschuwde de mensen als gevangenen. En dan zie je de hoofdman, die zegt dan maar de hoofdman, vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En dat zie je ook vaak, hè, het zichtbare, hè, de kennis en de kunde, dat druist eigenlijk in soms tegen ons wat wij vinden... als christen en als gelovige. Dat je denk ik met Gods ogen probeert te kijken... en dat de wereld iets anders voorspiegelt. Maar hoe belangrijk het is dan dat je wel dat geluid laat horen. Hallo, ik steek mijn vinger op. Deze kant moeten we niet op. Gaat niet goed. Hij waarschuwde ze. Dus dat is de eerste keer dat Paulus zichtbaar werd. Tweede stukje, en daar ga ik straks ook nog wat dieper op in. Dat vind ik het mooiste. Dat is in vers 20. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen... en geen kleine storm ons teisterde... werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. De situatie was heftig. En toen mijn lange tijd zonder eten geweest was... ging Paulus in het midden staan en zei... O mannen, u had naar mij moeten luisteren... en niet van Kreta weg moeten varen. En zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Dus hij bracht even dat stukje waar die de eerste keer op stond... dus even weer terug. Hij zei, hallo... Maar ik heb het jullie wel gezegd. En het mooie van Paulus is dat hij dan niet daar blijft hangen. Hij zegt van, maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. En die zei, wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terechtstaan en zie... God heeft u allen die met u varen geschonken. Een geweldig stuk, daar ga ik straks wat dieper op in. Paulus stond op. Hij wist waar ze wegkwamen, hij had gewaarschuwd. Hij droeg zich niet na. En hij stond er wederom op om te zeggen van... Oké, mensen, jullie gaan niet verloren. Nou, een derde keer, dat is in vers 30... He, dan zie je op een gegeven moment hoe die zeelieden, de mannen van kennis... He, de mannen die hadden gezegd van we gaan uitvaren... En die zeiden, maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten... en de sloep in zee neerlieten met als voorwensel... dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen... zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten... als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Het is een derde moment waar Paulus zich zichtbaar werd. Zichzelf liet zien, hallo, dit is niet oké. He, ook weer als gevangene, he, als man die eigenlijk in het ruim zat... stond hij op en hij zocht de leidinggevende op, de hoofdman. En hij bracht het te sprake. Vind ik zo mooi, he, dat hij dat doet hier. In een roerige tijd, want er was storm. Daar zal ik straks nog een stuk van zeggen. De lichten in de hemel waren niet meer te zien, dus dat was best heftig. En dat laatste stukje, de vierde keer dat hij zichtbaar wordt... Dat staat in vers 33. En toen de dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, Het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Dus hij is ook gewoon helemaal in het leven. Hij ziet zijn mensen om zich heen, hè, dat die allemaal niet eten. 14 dagen niet. Nou, ik denk op zo'n schip niet eten en in storm, hoe dan? En dan blijft hij zo bij de basis. Hij ziet op de mensen en zegt, joh, het is niet goed. We moeten eten, want anders komen we er helemaal niet. Dus Paulus had blijkbaar een innerlijke kracht ook, hè, van God gekregen. En hij is natuurlijk ook aangesproken. Hij kon Gods stem verstaan in die storm. En hij kon de mensen toespreken. Ze meenemen, ze aanmoedigen, ze bemoedigen. En zeggen van, oké. Nou, en dat is voor mij, als ik zo'n verhaal lees, dan gaan er voor mij allerlei gedachten en raderen in mijn hoofd. Maar dat gaat ook over mij. Ben ik zichtbaar in deze wereld? Zijn we als gemeente zichtbaar? In bizarre tijden waar we eigenlijk allemaal met elkaar niet weten hoe gaan we dat allemaal nog doen. Anderhalf jaar geleden stonden we er heel anders voor. En ook als gemeente, maar ook als individu. Blijf ik in het ruim zitten? Blijf ik achter mijn voordeur? Of kan ik nog de moed opbrengen om zichtbaar te worden? En de woorden van God brengen aan de mensen die dat nodig hebben? En dat kan aan mijn broers en zussen zijn. En dat kan natuurlijk zijn aan de mensen die op mijn pad komen, mijn collega's. En ik zie veel mensen die het soms ook gewoon niet weten. Die het moeilijk hebben, die het lastig hebben. En hoe hou je dan stand? Maar Paulus leert ons hier om op te staan, om zichtbaar te worden. Met Pinksteren hebben we opwekking gevierd, uitstorting van de Heilige Geest. En in die Pinksterconferentie was een webinar van Ron van der Spoel en die trok mij wel. En laat eens op je inwerken wat ik hier over zeg. En het ging over levenskunst. Misschien hebben bepaalde mensen dat wel gezien. Levenskunst heeft wel echt te maken met veerkracht. Hoe veerkrachtig ben je? En hij begon echt met het stukje, je kunt altijd kiezen. En mensen die veel boeken lezen, of misschien dat boek wat gelezen hebben, van De Keuze, is een behoorlijk boek wat veel gelezen wordt op dit moment. Dat is van iemand die Auschwitz heeft overleefd. Een vrouw van 91, geloof ik, of 93, die daarvan vertelt. En die vertelt dat ze altijd een keuze had om de dag weer te beginnen. Viktor Frankl is ook een man die 4 concentratiekampen overleeft. Die vertelt daar ook van. En wat vertelt hij dan? Hij zegt, ik gebruikte het wc-papier met een koolstofje om de teksten van God op te schrijven. Dat bemoedigde mij en trok mij door deze heftige tijd heen. En die mensen zeggen, je hebt altijd een keuze. Blijf je in het ruim of stap je naar voren? En nog eens mooi een stukje, wees niet verbaasd. Als Jezus zegt van, het zal moeilijk worden in deze tijd, dan is dat iets waar ik niet verbaasd over moet zijn. Dat is ook belangrijk, denk ik, om tot ons te nemen. En dat maakt het ook een stuk makkelijker. Want anders ga je in de ja-ma-houding en dan blijf je vastzitten in een patroon waar je dan ook niet uitkomt. En Prediker zegt dat zo mooi, hè? Het is altijd een tijd van dansen, het is een tijd van rouwen, het is een tijd van af te breken, het is een tijd van op te bouwen. En de Bijbel leert ons dit ook. Welke tijd zit jij? Dus wees ook gewoon niet verbaasd dat soms dingen overkomen of dat je denkt van hoe dan? Ik kan me voorstellen dat je in groep 8 zit en je moet in één keer naar een voortgezet onderwijs. Ja, hoe dan? Grote school, ik weet niet waar jullie allemaal heen gaan. Of hier in Ommel of Vechtdal of misschien wel in Zwolle. Misschien wel in Hardenberg. Het kan best pittig zijn. Je vaste patroon wordt doorbroken. Er gebeuren andere dingen in één keer. En er is altijd een reden om door te gaan. Als je leest het boek van Mandela, die had een reden om door te gaan. Kijk wat hij ook teweeg heeft gebracht. Als vrijheidsstrijder eigenlijk voor Zuid-Afrika. Rut was ook zo iemand in de Bijbel. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ze ging wel. Moment om door te gaan. En ik denk, stormen en moeilijke momenten in het leven, daar zichtbaar in worden, maakt ook dat je sterker wordt. Ik vond het wel een mooi beeld wat iemand gaf van een bos. Als je een bos hebt en de bomen die zichtbaar zijn aan de rand, die zijn veel dieper geworteld. Daar komt de storm op af, hè, en de wind, die moeten soms behoorlijk het andere bos misschien beveiligen. En ik sprak 2 weken geleden een van mijn broers en die zei op een gegeven moment van, want toen had ik het helemaal op Psalm 1. Geborteld aan waterstromen staat daar in dat stuk. Wel zelfs een man die niet wandelt inderdaad en godloos, maar die zit op de Of, maar in ieder geval, of die boom die wortels aan water stromen. En toen zei je, maar die wortels liggen soms ook bloot. En dat is ook een beeld van durf je kwetsbaar te zijn. Durf je zichtbaar te worden en die wortels soms van jezelf ook te laten zien. Sterker uit de storm komen. Vormt je karakter. Richt je op de anderen. Dat is ook een mooie. Ben je gericht alleen maar naar jezelf? Of kun je ook nog de moed opbrengen, wat Paulus zo mooi deed, om naar die ander te kijken? En jullie hebben brood nodig. Zal ik eens bij je gaan komen? Zal ik eens een bak koffie extra drinken met je? Zal ik eens bij je langskomen? Zullen we een stuk gaan wandelen? Zullen we samen gaan eten? Noem maar op. Zicht op die ander. En want dan kom je in elkaars leven. Dan hoor je van elkaar hoe het met de kinderen gaat, hoe het met je werk gaat, hoe het met je geloof gaat. En hoe mooi is dat je dan daar ook weer taal aan kunt geven. Maak ook weer die anderen zichtbaar. Hè? Dat vind ik mooi, de wisselwerking als je naar een ander toe gaat. Je maakt jezelf zichtbaar, maar die ander wordt ook zichtbaar voor jou. Ook een heel mooi beeld wat Paulus hier ook gewoon doet. En hij doet het midden in de storm. Dat vind ik geweldig. Waar een schip zo gaat, zit hij hier gewoon dingen te verkondigen. Een andere kant is soms ook goed om te bestempelen voor jezelf. Klagen mag. Als je alle psalmen leest, er zijn heel wat klaagzangen staan daar soms tussen. Dat is ook goed om te beseffen. God is er voor jou om te luisteren. Ook als je het even niet ziet zitten. En die psalmisten, ja, die roepen, Heer, hoe dan? En dat mag. God wil daarnaar luisteren. God is degene, hè, die in het verhaal van de verloren zoon, die zegt, kom maar. Het is allemaal niet zo goed gegaan. Een roerige tijd. Maar ik sta er nog steeds voor je. En als je dit verhaal ook leest, hè, er is een Aristarchus, is een medegevangene van Paulus. En als je daar in Colossensen en andere brieven van leest, is dat een trouwe metgezel. En als bij Paulus tot in de gevangenis is hij erbij. Vind ik ook echt geweldig. Hoe hard heb je soms mensen gewoon nodig in de strijd, in de moeite. En hij was er een. Hij stond in de schaduw van Paulus. Ja, om bij hem bij te zijn, tot in de gevangenis. Dus het is soms ook gewoon echt belangrijk om met elkaar op te trekken. Ook in die woelige tijden waar je in kunt zitten. En ik denk, en als je dit verhaal leest, en je kunt hem op verschillende manieren lezen, en de verschillende dingen ook uithalen, staat heel veel in. Er staan ook echt wat diepere lagen in. Maar ik haal deze er dan uit, van het zichtbaar worden. En dit verhaal roept ook gewoon levensvragen op. Is het kwaad en een leidend terrein met de almacht van God? Dat is iets wat ik wel regelmatig hoor. Ook in deze tijd. En als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden? Ook die zin kun je hierop plakken. Waarom moest Paulus dit ondergaan? En waarom lopen dingen eigenlijk zo in mijn leven? Juist nu ik meer met geloof bezig ben en mijn kop boven het maaiveld uitsteek. Nu gebeurt er in één keer van alles. En Paulus, die door God geroepen is om apostel te zijn, die Paulus, die de regie van zijn leven uit handen heeft gegeven, en die Paulus. Die zei, Heer, wat wilt u dat ik doe? Zeg het maar, Heer. En deze Paulus is gevangen genomen, geboeid als misdadiger, omringd door soldaten, op weg naar de keizer om veroordeeld te worden. De Paulus die als prediker, als fanatieker volgeling van Jezus, die werd gewoon gevangen gezet. Die had alle regie uit handen gegeven. Ik wil naar Rome. En dan moest hij als gevangene naartoe. En die tekst die mij wel trof, voor mijzelf wel behoorlijk trof, was daar in Korinthe. Die lees ik ook even met jullie. Dat is in 2 Korinthe 11. En want dan wordt dat soms, komt dat nog dieper binnen. Zo'n tekst die je wel eens leest en denk oh ja, oh ja, oh ja. Maar als je hem leest in het kader van deze tekst uit Handelingen, dan is Paulus die het tegen de Korinthe zegt. In 2 Korinthe 11 staat dat, vers 22. Daar staat, zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmate. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 de 40-1 zweefslagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. 1 heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van de heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op de zee. In gevaar om valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. Die Paulus die dit zegt, die moet wederom zo'n reis maken. En hij had al zoveel meegemaakt. Hij had al die dingen al eens een keer gezien. En nou ja, noem maar op. En juist ook door zijn volksgenoten, dat trof mij ook nog wel. Juist door mensen die eigenlijk voor hem er moesten zijn. Die stonden hem nou naar het leven. Die wilden hem liever morgen dood hebben dan overmorgen. En met dat beeld is hij dat schip ingegaan. Met de waarschuwing naar... Ja, en dat was crisis. Want het was niet best. He, die rijklonde, die storm, die naam van die storm. He, die teisterde dat schip. En wat ik net al zei, op een gegeven moment waren de oriëntatiepunten compleet weggevallen. Er was geen licht meer, geen sterren meer waar die schipper altijd op koerste. En de mensen waren zo angstig dat ze op een gegeven moment niet meer wilden eten. Ze wachten enkel nog op het einde. En dat is een beeld wat ik ook veel zie. Als ik in mijn werk ook soms zie in de gezinnen, waar het allemaal niet zo best loopt. Of als collega's daarover hoor. Hè, dat eenzaamheid op dit moment een volksziekte aan het worden is. Mensen die alle oriëntatie, alle richtpunten in hun leven kwijt zijn. Piekeren en het rusteloosheid van de maatschappij. Geprikkeld zijn. Of gewoon moe zijn. Van alles wat op hen afkomt. Ik denk dat we allemaal wel herkennen. Ik wel tenminste. Dus ik moet echt denken. Hè, en hoeveel burn-out klachten zijn er ook niet? Ik denk iedereen wel een collega kent. Of misschien heb je het zelf meegemaakt. Mensen die moeilijk slapen. Maar daar wil God bij zijn. En soms zie je het niet. Hebreeën 11 zegt zo mooi. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Ik denk dat is echt een drijfveer geweest van Paulus. In dit stuk. Hij wist... De Heer heeft gezegd, en ik moet naar Rome toe. Ik denk ook dat hij daarheen moest. Want hij kon daarna in die gemeente ook van alles betekenen. Maar soms zie je het dan nog niet. Zit je er middenin, in die storm of in dat stuk wat lastig is. Maar dan mag je weten dat het geloof de zekerheid biedt, ja, van de dingen die men hoopt. Wat ik ook mooi vind, hè, in dit verhaal. De mensen die gingen op een gegeven moment touwen om dat schip in te doen. En daar wordt in de Bijbel gesproken in het Grieks over boutia. En dat is een woord voor hulpmiddelen. En als je dat in voor je ziet. En die tekst staat ook als enigste ook in Hebreeën 4. En daar staat, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Om hulp te verkrijgen als wij het nodig hebben. De hulp die deze kabels boren om een schip te verzegelen. Is zeer beschrijvend voor de hulp die de Heer ons zal geven als wij het moeilijk hebben. En dat is ook gewoon zo. De geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Maar God is erbij. Hij wil ons omringen. Stevig maken. Ook als alles van boord gaat. En dat werd ook letterlijk gedaan. Alles werd overboord gegooid. Maar er werden ook dingen vastgezet. En dat wil God doen in ons leven. En als je dan kijkt naar ons denken in deze wereld, kan twee kanten opgaan, als je mijn verhaal ook hoort. Je kunt, dat is een moeilijk woord, misschien voor groep af, fatalistisch. Wat zeggen die mensen? In de wereld gaat alles zoals het gaat. Daar kun je als mens geen invloed op uitoefenen. Het komt zoals het komt. Geen verzet, alles is al bepaald. En de wat fanatiekere denkers, in het islamitische geloof zie je dat ook wel, die denken dit. He, alles is al bepaald. Dus ja, je moet maar volgen. Je kunt ook de hele andere kant op gaan. Daar is onze politiek ook wel een beetje mee bezig. Dus geschiedenis open. Jouw persoonlijke keuzes bepalen de loop van de geschiedenis. Liberaal denken. Volg je dromen na. Dat is natuurlijk de maatschappij waar we in zitten. Hoewee als je wat van zegt. Wat ik denk. Onvrijheid zijn. Maar goed, ik denk dat wij als christenen gewoon een Bijbelse visie hebben. En die is veel mooier. Die is veel dynamischer. Is ook veel hoopvoller. He, want wat zegt Paulus eigenlijk, of wat zegt God eigenlijk tegen Paulus? He? Ik vind het sowieso bijzonder dat een engel tot Paulus spreekt midden in de storm. Dat zegt ook wat van Paulus. He. Blijkbaar kan die Gods stem verstaan, ondanks de omstandigheden. Ik vind dat dus lastig als ik het hartstikke druk heb. En toen ik met deze preek bezig was, ik ben best de afgelopen 2 weken door bepaalde stormen heen gegaan. Ik denk, hoe word ik nou stil? Hoe krijg ik het nou voor elkaar om me te focussen? Dus deze preek is letterlijk ook voor mij. Maar ik denk ook voor jullie. He, want dat is wat Paulus doet. Hè? Hoop uitspreken, moed uitspreken. En wat zegt hij op een gegeven moment? Allemaal zullen we behouden aan land komen. En dat zegt hij denk ik ook tegen ons deze morgen. God heeft overzicht, die heeft de regie. De Bijbel van Genesis tot Openbaring lezen, dan is God die nog steeds de regie heeft. En dan kan het heel erg stormen, op persoonlijk vlak, in de gemeente, in het land. Maar God zegt tegen jou, ik heb je lief, ik heb mijn zoon gezonden. Ik heb jou gezien, ik wil jou zichtbaar maken. Jezus werd ook heel mooi zichtbaar gemaakt, hè? Dit is mijn geliefde zoon. Gewoon even bovenuit getild, waar die duif naar beneden kwam. Dat vindt God belangrijk. Zo vindt hij ook belangrijk om jou zichtbaar te maken. En ook hier bij Paulus heeft God de regie. Maar Paulus moest naar Rome. God had een plan daarmee. En dat zegt Paulus ook. En wat voor houding heb je dan? Hè? Ik denk Paulus, zoals Korinthe dat zegt, heeft natuurlijk enorm karakter gevormd. Hij was die boom die aan de rand van het bosje stond. Met diepe wortels. Wortels van geloof. Wortels van strijd, wortels van vasten, wortels van pijn lijden. Hij heeft ze allemaal meegemaakt. En dat is ook zijn geheim. Zijn geheim is karaktervorming door strijd heen. En dat mogen wij ook. Waar zijn wij? Ook als gemeente. Waar ben ik als gemeentelid voor jullie? En dat is ingewikkeld. Dan moet je naar jezelf toe. Dan moet je kijken bij jezelf van oké. Sta ik nog op? Als de wereld dit zegt, er wordt mij alles voorgehouden, durf ik dan soms een geluid te laten doen, hallo. Maar het is anders. En dat stukje in Handelingen 27, die tweede keer dat hij opstond, daar zit volgens mij Paulus zijn kracht, zijn geheim ook. Want dan zegt hij in vers 23, want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Als je die tekst eens op je in hebt, van wie ik ben en die ik ook dien. Zijn karakter had hem gevormd, omdat hij geleerd had om met Jezus door de storm te gaan. Van wie ik ben is dat hij weet, ik ben gedragen door de God die mij op deze wereld heeft gezet, die mij aangeraakt heeft op weg. En toen mijn bekering plaatsvond. En hij is niet op de vlucht gegaan. Hij heeft het ondergaan. Hij was flabbergasted. Een mooi woord wat ik erbij. Hij was helemaal in extase. Dat iedereen dacht, hoe dan? Maar dat is deze Paulus. En Gods plannen die falen niet. En Gods plannen die gaan gewoon verder. Die hebben de regie. En dat is het geheim van Paulus' leven. En God bemoedigde hem. In de storm via een engel. En de God van wie ik ben. Eigendom van God. Weet jij dat je het eigendom bent van God? Weet je dat je het eigendom bent van Jezus? Jezus die eigenlijk ook die gang is gegaan. Voor jou, voor mij. Een beste storm. Tot de kruisdood toe. Maar met een doel. Voor Paulus was het Rome. Voor Jezus was het om voor onze zonden te sterven. En dat wist Paulus. En daarom kon hij ook in die storm juist ook die boodschap zo helder en zo krachtig overbrengen, waardoor zelfs een hoofdman en soldaten naar hem gingen luisteren. En ik denk dat als wij dat uitstralen, ook als gemeente, mogen we de zaal wel weer uitbreiden, denk ik. Want dat is waar de wereld ook naar zoekt. Als de Bijbel zegt dat de schepping uitziet naar het openbaar worden van de Zonen Gods, dat is ook een tekst die mij zeer aan het hart gaat, dan gaat het over dat zichtbaar worden. En de vraag is, ook deze morgen ook aan jullie, ben ik degene die in dat ruim van het schip blijft hangen, tussen de andere gevangenen? Er waren 276 mensen in die boot, kapitein, stuurmensen, matrozen, soldaten, hoofdman. Hij zat ertussen als gevangene, dus hij had geen positie. Misschien heb jij ook wel geen positie, voel je je misschien wel minderwaardig. Voel je niet gezien? Maar durf je dan uit dat ruimte stappen en te zeggen, maar ik heb de moed dat ik weet wie mij gekocht en betaald heeft. Omdat ik weet dat hij degene is die veel sterker is dan alles wat er om mij heen gebeurt. En durf ik daarin op te staan? Durf ik uit dat ruimte komen en zichtbaar te worden? Durf ik te gaan staan? Durf ik te gaan staan? En dat is het geheim ook van Paulus, wat hij hier wil zeggen. He, want God is daarbij. Als je de naam Yahweh, ik ben erbij, ik zal er zijn. Tot aan de voleinding van de wereld. Dan is dat wat ons vast mag houden en wat ons mag bemoedigen. Ook voor jou en mij. En we kunnen ook niet zeggen, ah, Jezus is een mooi verhaal. Nee, Jezus heeft het zelf ook ondergaan. Dat raakt mij ook zo in dit verhaal. Daarom kan ik hem ook zo pakken voor mezelf. Ja, dat ik Jezus hierin zie, die net zo goed die onderste weg is gegaan. Maar uit dat ruim is gekomen om zichtbaar te worden voor ons, voor jou, voor mij. Hij heeft het zelf ondergaan. Nog 3 teksten van Paulus. Ter afsluiting. En wat kan Paulus op een gegeven moment ook zeggen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In het kader van dit stuk uit Handelingen vind ik het een geweldige tekst. Of wat zullen wij dan nog over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Past ook helemaal in dit stuk. Maar zo'n tekst komt dan nog veel dichterbij, tenminste bij mij wel, als ik dit ernaast zet. En als laatste, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ja, ook weer heel mooi. Ja, van een God die ons lief heeft, maar in hem, en puur alleen in hem, hebben we die overwinning ook. En mogen we zichtbaar worden. Nou, dit is misschien een indringende boodschap voor jezelf, dat je denkt, oké, waar sta ik dan op dit moment? 2021, vlak voor de zomervakantie. We duiken allemaal misschien onze tenten weer in, of blijven een beetje thuis, of een andere periode. En hoe zichtbaar ben je dan? En misschien heb je afgelopen tijd wel verstopt achter je voordeur. Je dacht van, ja, is lekker veilig. Met een reden. Misschien niet met een reden, of wist je het allemaal niet. Maar deze zondag is weer een nieuw moment waar je misschien op mag staan. Waar je je gezicht mag laten zien. Waar je op mag staan dat je denkt van, oké. Als ik terugkijk en ik kijk naar het verhaal van Paulus, ik heb me eigenlijk ook al laten leiden door de omstandigheden. Ik heb me laten leiden door de situaties en ik ben eigenlijk een beetje gevlucht. Ik heb de moed niet gehad om op te staan. En nu ik dit hoor, denk ik, ik moet eigenlijk wel weer. En misschien is dat wel wat God tegen je zegt deze morgen. En daarom wil ik jullie een uitnodiging doen. Ga lekker niet naar voren, dat hebben de groep achter ze ook niet gedaan. Als jij geraakt bent door dit verhaal van Paulus, denk van, hé, maar dat geldt voor mij op dit moment. Wil ik eigenlijk gewoon vragen of je wilt gaan staan op jouw plek. Dan wil ik wel bidden dat God weer dat stukje van je op mag pakken. Dus dat eigenlijk. En ik kan het heel ingewikkeld doen, maar ik denk, dit is voor jezelf. Voor je eigen stuk. Doe het niet voor mij. Als je zegt, hé, maar ik moet weer uit dat ruim komen. Ik moet weer zichtbaar worden. Sta dan op. Neem de tijd voor jezelf, ook naar God toe. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, u ziet ons hier staan. Mijn broers en zussen die de moed hebben getoond om ook te gaan staan. Anderen misschien die er nog over nadenken. Heer, maar Paulus was ons voorbeeld hierin. Hij die zo diep verbonden was met u. Hij die ook zei, de Heer in wie ik ben. Dat was zijn houvast. En daarom kon hij uw stem verstaan en kon hij overstijgend gewoon zeggen, maar we zullen behouden worden. We zullen in Rome aankomen. Hij had ook voor kunnen kiezen om in het ruim te blijven. Heer, en ik wil zo bidden voor mijn broers en mijn zussen. Ja, die hier zo staan. U kent hun leven, u kent hun situatie. Maar ik bid, Heer Jezus, wilt u het hart aanraken. En ze weer moedig maken, ze zichtbaar maken op de plekken waar ze zijn. In hun werk, in hun relatie, als opvoeder, of waar dan ook. Heer, wilt u dit verhaal uit Handelingen 27 in hun hart laten landen. Niet alleen vandaag, maar ook de komende tijd. Heer, dat ze daarin zich gesterkt en gesteund voelen door juist door u zelf. Dat het hun mag pakken, de diepe weg die u ook hierin bent gegaan. Maar wilt u mijn broers en zussen ook bemoedigen en aanmoedigen? Om als alles in hun leven duister is, de lichten letterlijk zijn uitgegaan, dat er dan hoop is in u, Heer Jezus. En dat ze het vast mogen pakken. Niet alleen maar theorie is, maar dat het hun hart zal raken. En dat het een beweging zal brengen waar kracht uit voortkomt. Zoals die bomen in het bos de karakter gevormd wordt. Dat de diepgang gecreëerd wordt. En misschien zo persoon 1 dat zegt dat misschien de wortels wel zichtbaar zijn. Als ze wegkomen en dat daarvoor gezorgd wordt. Kwetsbaarheden getoond worden. Ja, dat wil ik u vragen, Heer Jezus. Amen. Amen.